geld
of je leven.
Ja, de trui die u nu draagt. Is daar uitbuiting, milieuvervuiling of slavernij aan te pas gekomen bij het maken daarvan? Grote kans dat u het helemaal niet weet. Tenminste, ik heb zelf geen idee, moet ik zeggen, van de trui die ik nu aan heb. Vandaag stemde het Europese parlement in met een wet die daar een einde aan moet maken. Grote bedrijven moeten namelijk zelf gaan uitzoeken wat er allemaal in hun productieketen gebeurt, ook als ze die productie uitbesteden aan bedrijven in landen buiten Europa. De oorspronkelijke versie van die wet was nog veel strenger. Daar is in de tussentijd dus iets gebeurd en hebben we het over jaren. Ik ga bespreken met Amy Demkes van het journalistieke platform De Correspondent, die de totstandkoming van deze wet afgelopen 2 jaar nauwgezet volgde. Welkom, fijn dat je er bent. Je hebt ook een trui aan.
Ja, dat klopt.
Weet je wat de herkomst is?
Ik heb geen idee. Ik heb deze namelijk bij een tweedehandswinkel gekocht. En volgens mij zit er niet eens meer een labeltje in. Dus ik zou het echt niet weten.
Weten we helemaal niet waar die vandaan komt?
Nee.
En hoe voelt dat?
Hij zit heel lekker, dus hij voelt het. Nee. Ja, hoe voelt dat? Ja.
We hoeven er ons nu niet meer druk om te maken, toch? Want de producent wordt nu verantwoordelijk, toch? Dat is toch vanmiddag besloten?
Ja, of? Nou, zo drastisch zal deze wet ook niet de hele alles in één keer verbeteren. Dus het is niet dat dit een magische oplossing is voor alle misstanden die achter onze kleding of andere producten schuilgaan.
Ja.
Maar het is wel een hele grote stap naar verbetering.
Ja, jouw artikel op de Correspondent begint met: er kan geschiedenis geschreven worden in Europa vanmiddag. Nou, dat is gebeurd, want die wet is aangenomen. Is er inderdaad echt geschiedenis geschreven?
Ja, ik moet wel één dingetje erbij opmerken. Er is in de Raad volgt nog 1 formele stemming eind mei.
Oh, de Europese Raad.
Ja, en als die een handtekening eronder hebben gezet, dan is deze wet een feit. Dus
Heel
even wachten.
Die geschiedenis, nou ja, bijna dan. Maar laten we even kijken hoe die wet in elkaar zit. Want daar was nog veel strenger. Er is een hoop gebeurd in de afgelopen jaren. In jouw artikel voer je ook Lara Wolters op, Europarlementariër voor de PvdA. Die speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van deze wet. Waar is zij mee begonnen? Wat is de prikkel geweest voor haar?
Lara Wolters die kwam in 2019 voor het eerst in het Europese parlement. En op dat moment heeft zij zich gevestigd op het due diligence dossier. Zoals dit ook wel gepaste zorgvuldigheid heet dat.
Ja.
Daar gaat deze wet eigenlijk over. En de Europese Commissie was eigenlijk vlak daarvoor al begonnen met een wet waarin ze wilden regelen dat bedrijven straks verantwoordelijk worden voor misstanden in hun hele waardeketen.
En waar hebben we het dan over als je zegt waardeketen? Wat voor misstanden kunnen dat dan zijn?
Nou, als we het voorbeeld pakken van een kledingstuk, een trui. Ja. Een trui die wij aan hebben, daar wordt vaak gemaakt van katoen. Nou, katoen, dat groeit in India of in China. In China zie je dat er veel dwangarbeid plaatsvindt op de katoenplantages met Oeigoeren. Yep. Door de Chinese overheid.
Yep.
Dus dat is een groot risico. Maar je hebt ook vanaf de katoenplantage gaat die katoen ook nog naar een naaiatelier, naar een andere fabriek. Soms zitten er misschien wel 10 verschillende schakels in zo'n keten. En in elke schakel kunnen weer verschillende soorten misstanden voordoen. Dus in een fabriek heb je meer te maken met onveilige werkomstandigheden. Andere vormen van uitbuiting, maar ook milieuvervuiling speelt natuurlijk ook een rol. Misschien dat je trui een bepaalde kleur heeft waarvoor verfstoffen zijn gebruikt.
De fabrikant waarvan het merk trui is, die is nu met deze wet verantwoordelijk dat daar in die keten die jij nu net opnoemt alles goed gaat. Dat er niks, geen misstanden plaatsvinden.
Nou, dat is natuurlijk ook wel een hele grote opgave voor een fabrikant. Ja. Wat deze wet eigenlijk voorstelt is dat een fabrikant in elk geval onderzoek moet doen naar wat daar gebeurt.
Okay.
Maar niet alleen onderzoek, maar ook wel echt stappen moet nemen of stappen moet zetten om aan oplossingen te werken. Maar er wordt wel altijd gekeken naar de mogelijkheden van zo'n bedrijf. Dus zo'n bedrijf moet natuurlijk wel in staat zijn. Het voorbeeld wat ik net noemde van die Oeigoeren in China, dat is als bedrijf heel moeilijk aan te pakken. Omdat het in dit geval gaat om een Chinese overheid die hier een hele grote rol in speelt. Nou ja, als klein bedrijf kan jij moeilijk die situatie daar veranderen. Dus in dat geval, en dit is een uitzonderlijke situatie, maar dan wordt er gezegd, annuleer dan je banden met zo'n met zo'n plek.
En Lara Wolters zette hoog in, kreeg echt met tegenwerking te maken. Eerst vanuit het Europees Parlement zelf. Europarlementariër Alex Vos stuurt haar dan een sms'je. En zij denkt, wat gebeurt hier? Waarom die tegenwerking vanuit het parlement?
Ja, Axel Vos, dat was iemand van de Volkspartij, Europese Volkspartij. Dat is een hele grote partij in het Europees, de grootste op dit moment. En die zijn over het algemeen niet zo groot fan van extra regeldruk voor bedrijfsleven.
Want?
Dat benadelt misschien de concurrentiepositie. Er zijn natuurlijk ook partijen die waarschijnlijk een grote achterban hebben bij bedrijven. Dus die bedrijven die veel op hun stemmen. Dus zij vertegenwoordigen graag die groep. Dus hij had in de eerste instantie toen hij hoorde van Lara Wotters voorstel wat vrij ver ging, dacht hij van dit moeten we niet hebben. En toen heeft hij haar inderdaad een sms'je gestuurd van wat je nou hebt opgeschreven, dat gaan we dus mooi niet doen.
Ja, maar ze bleek aardig kwaliteiten te hebben. Want ze dacht, ik ga gewoon met hem in gesprek. Ze zijn gaan praten en ze had hem op een gegeven moment. Ze begrepen elkaar en ze kon verder, hè?
Ja, zo zie je ook maar dat hoe belangrijk menselijk contact is. Ook in die politieke contraien.
Ja.
Maar inderdaad, uiteindelijk heeft zij met Axel Vos heel nauw samengewerkt op dit dossier.
En toen dacht ze, nou, huppakee, kat in het bakkie. En toen kwam het bedrijfsleven om de hoek kijken.
Ja.
Toen kwam er nog iets meer tegenwerking.
Ja, want dit gebeurde eigenlijk allemaal nog voordat de Europese Commissie echt met een wetsvoorstel kwam. Op dat moment dat de Europese Commissie daarmee kwam in 2022, toen was het in één keer menens. En toen dacht elke bedrijf van holy shit, dit gaat er dus echt komen. Eerst was het nog een beetje van, allemaal mooie bedoelingen, maar het is wel heel groot en dit gaat vast niet redden.
Waarom waren die bedrijven zo tegen?
Het is goed om te vermelden dat niet elk bedrijf tegen is. Er zijn ook echt wel bedrijven die wel als voorstander hebben opgetreden van deze wet. Maar er zijn ook een heleboel bedrijven, onder bijvoorbeeld BlackRock, heeft flinke Amerikaanse vermogensbeheerders.
Ik kan zeggen, een investeringsmaatschappij.
Ja, klopt. Die hebben flink tegen gelobbyd.
Waarom dan, denk jij? Ik denk dat
het vooral de bedrijven die. Er zijn een heleboel bedrijven die al wel veel inzicht hebben in hoe die waardeketen, dus die productieketen waar we het net over hadden, waar hun spullen vandaan komen en daar ook al wel op bezig zijn met wat gebeurt daar? Zijn er problemen? Kunnen we die oplossen? Maar een heleboel bedrijven ook niet. En vooral voor die laatste groep bedrijven denk ik dat deze wet natuurlijk voor hun heel veel extra werk gaat zorgen. Dus die bedrijven zullen vooral hun hakken in sloot hebben. Ja, zand. Ja. Sloot.
Is het ook niet een beetje te begrijpen vanuit de bedrijven, omdat ze zaten niet aan tafel. Ze krijgen in één keer een regel over zich uitgestort van heb ik jou daar? Ze praten niet mee.
Nou, dat is niet helemaal waar. Want bedrijven worden echt wel gehoord tijdens het politieke proces. Dus die hebben ook gewoon, die hebben ook met Lara Wotters gepraat. En ook met een heleboel andere politici die eraan werken. En plus ook, deze wet bouwt eigenlijk voort op de UN Guiding Principles. Die zijn in 2011 afgesloten. En dat is eigenlijk een raamwerk die is gemaakt. Waarin staat wat de verantwoordelijkheid van bedrijven is ten opzichte van problemen in hun waardeketen rondom milieu en mensenrechten schendingen. En die zijn onder andere ook met het bedrijfsleven gemaakt. En die zijn ook door heel veel landen en bedrijven ook ondertekend.
Ja.
Alleen zijn die nooit wettelijk ingevoerd. Dus is er geen. Dus bedrijven hebben wel gezegd, wij vinden het belangrijk en we vinden ook dat we een rol spelen om te zorgen dat er veel problemen, problemen in onze waardeketens, dat die opgelost worden. Maar er zit vervolgens geen consequentie aan verbonden, waardoor bedrijven, en dat blijkt ook uit onderzoek die de Europese Commissie zelf heeft ingesteld, dat bedrijven er gewoon niet genoeg werk van maken.
Oké, nu is die wet toch goedgekeurd door het Europese Parlement. Een afgezwakte versie zou je kunnen zeggen. Een bedrijf hoeft niet super, een hele grote bedrijf alleen nog maar hoeven aan die wet te voldoen. En Lara Wotters zette in op veel kleinere bedrijven ook. Even tot slot de truiden weer bijpakken. Wordt die door dit hele verhaal niet gewoon veel duurder? Omdat die fabrikanten dit door gaan rekenen aan ons, denk jij?
Het kan goed zijn dat inderdaad je kleding dat een stuk duurder wordt. Ik denk eerlijk gezegd niet veel duurder. Het zal misschien, maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld de eerlijke loon gaat betalen aan een kledingarbeider. Nou, die arbeider krijgt al heel weinig. Als dat loon verdubbelt, dan zal dat misschien 1 euro bovenop je trui worden. Of waarschijnlijk nog veel minder. Dus ik denk niet dat dat echt aanzienlijk ervoor gaat zorgen dat onze kleding echt duurder wordt. En als het al wel zo is, denk ik dat dat eigenlijk eerlijk gezegd ook wel een hele goede ontwikkeling is. Want ja, eerlijk gezegd is een t-shirt voor 5 euro ook gewoon niet oké.
Nee. Die kunnen we wel leiden, zullen we maar zeggen.
Ja.
Ik dank je wel, Amy Demkes van de Correspondent.